Daarna wordt u uit Gods heilig en dierbaar woord voorgelezen. Twee gedeeltes uit het Oude Testament. De schriftlezing vanmiddag is Exodus 2, de eerste 10 versen. En ook uit Jesaja hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 12.
En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie, het jongsken smeende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een knechtje der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot farao's dochter, zal ik eengaan en u een voetvrouwster vrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot farao's dochter en het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Vervolgen wij bij Jesaja 19, vanaf vers 1. De last van Egypte. Zie, de Heere rijdt op het snelle wolk, en hij zal in Egypte komen, en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaars zal smelten in het binnenste van hem. Want ik zal de Egyptenaars tegen de Egyptenaars verwarren, dat zij zullen strijden, een iegelijk tegen zijn broeder en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. En de geest der Egyptenaars zal uitgeledig worden in het binnenste van hen, en hun raad zal ik verslinden. Dan zullen zij hun afgoden vragen, en de bezweerders, en de waarzeggers, en de duivelkunstenaars. En ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere, Heere, der is scharen. Zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen. Zij zullen ook de rivieren ver terugdrijven, zij zullen ze uitozen en de gedamde stromen opdrogen. Het riet en het schelf zullen verwelken. Het papiergewas bij de stromen aan de oevers der stromen en al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen. Het zal weggestoten worden en niet meer zijn. En de vissers zullen treuren. En allen die een angel in de stromen werpen, zullen rouw maken. En die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwelen. En de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden. Ook de wevers van de witte stof. En ze zullen met haar fundamenten verbrijzeld worden, allen die voor loon lustige staande wateren maakten. Gewisselijk de vorst van Zoan, zijn dwazen, de raad der wijzen, de raadgever van farao, is onvernuftig geworden. Hoe kunt gij lieden dan zeggen tot farao, ik ben een zoon der wijzen, een zoon der oude koningen? Waar zijn nu uw wijzen, dat ze u nu te kennen geven of vernemen wat de Heere der Ischaren beraadslaagd heeft tegen Egypte?
Gemeente, de geschiedenis zoals die is voorgelezen uit het boek Exodus zal uitgangspunt vormen voor de prediking. We lezen nogmaals enkel het 6e vers daarvan, van Exodus 2, vers 6, waar we Gods woord als volgt lezen. Toen zij, dat is de dochter van farao, het kistje, het biezenmandje, opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Is de Heere wel echt wie Hij zegt te zijn? Kun je van de Heere op aan? Kun je op Hem aan, dat zoals Hij zich bekend maakt, zoals Hij zijn naam noemt, dat Hij zo is? De naam Heere, met hoofdletters, de verbondsgod. Wat betekent die naam, catechisanten? Dat zal ongetwijfeld geleerd zijn. Het wordt anders in de preek ook, denk ik, herhaaldelijk wel genoemd. Het is een naam die nauwelijks goed te vertalen is, maar die wel heel duidelijk uitdrukt dat de Heere is die Hij is. Ik zal zijn die ik zijn zal. De Jahwe, de verbonds Jehovah, de God die in het volgende hoofdstuk, Exodus 3, zich zo aan Mozes zal bekendmaken. Hij zal het persoonlijk zeggen: ik ben die God, Mozes. Dit is mijn naam. Zo moet je mij bekendmaken. En we zijn nog niet in hoofdstuk 3. We zijn vanmiddag in hoofdstuk 2. En is de Heere erbij? Heb jij de naam van God genoemd in de schrift, gehoord in de schriftlezing uit Exodus? Ik niet. En u en jij dus ook niet, als u goed hebt meegeluisterd, en anders kijkt u het nu maar na in uw Bijbel. De naam van God klinkt niet zoals dat in het Bijbelboek als Esther in zijn geheel niet klinkt. En kijk, en dat gaat dan strijd geven toch. Als we die lijn eens doortrekken, het persoonlijke leven, en misschien zitten er wel vanmiddag die daarmee worstelen, met die vraag: is de Heere wel echt die God die bij de doop al zijn heilige naam op mijzelf, op mijn kind, mijn kleinkind heeft gelegd? Maar waar is Hij nu? Als ik dan kijk met alles wat er in mijn leven gebeurt of juist niet gebeurt, al die bergen waar ik tegenop zie, al die dalen waar ik me in bevind. Die vragen van Psalm 77. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als ik aan God dacht, dan deed het pijn van binnen. En ik kon alleen maar klagen. En ik was wars van wat mensen zeiden. Zelfs al kwamen ze aan met de Bijbel, al kwam je op huisbezoek, al wie het ook was, het moest van God komen. Met die vragen. Zou God zijn genade zijn vergeten aan zijn volk, dat Hij in Egypte had gebracht? Dat volk wat Hij had uitverkoren. Dat volk dat zwaar slavenwerk moet doen, waar het leven alleen maar donkerder en moeilijker en zwaarder wordt. God is dat niet vergeten. De Heere is de getrouwe. En het wordt juist nooit zo verstaan. Door de diepte heen. Dat wordt juist nou zo verstaan. Stel je voor. Als je je kind de randen van de dood moet neerleggen. Als Mozes moet worden overgegeven. Aan het lot. De grilligheid van het bestaan, nee. Overgegeven in de hand van de Heere. Die God van wie wij belijden. Hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Gods kind mag weten: al mijn haren zijn geteld door Hem. Zijn hulp, zijn leiding. Zelfs als men die allerminst verwacht, gehuwden, dat klonk toen u trouwde. We gaan er meer van horen. Het thema vanmiddag is: God zorg voor Mozes. Drie gedachten. In de onmacht van een mens, in de aanwezigheid van een mens en in de bewaring van een mens. Ik herhaal: God zorg voor Mozes. In de onmacht van een mens, in de aanwezigheid van een mens en in de bewaring van een mens. Lieve gemeente toehoorders, is een natuurlijke, zou je haast zeggen, gegeven gewoonte dat een vader en een moeder, als zij een kind uit Gods hand hebben ontvangen, daarvoor willen zorgen, toch? Als je een kleintje mocht ontvangen, dan is een moeder daar zo op betrokken, ze denkt aan niets anders haast. En ook als je kinderen ouder worden, als het goed is, dan zul je zeggen dat is het hoogste geschenk wat ik mocht ontvangen. Wat ik samen met mijn man of vrouw mocht krijgen van de Heere. Leven toevertrouwd. En ik wil dat kind liefde geven. Aandacht, bescherming. Jongens en meisjes, jongeren. Stel je eens voor hoe groot het is wat papa en mama elke dag, als het goed is, aan je geven. En niet waar jij om vraagt. En cadeautjes en geld en alles, dat ga je wel laten zien. Dat is allemaal maar ondergeschikt. Maar liefde, daar komt het op aan. Liefde in onze gezinnen, in onze huizen. Wat groot is dat. En wat erg als een moeder dat niet meer kan geven zoals zij dat wil. Want dat lezen we in Exodus 2. Dat een man en vrouw uit de stam van Levi in het huis van Egypte wonende een kind ontvangen van God. De vrouw werd zwanger en ze baarde een zoon. En zij zag dat dat jongetje schoon was, heel knap en mooi om te zien. En hij wordt 3 maanden verborgen, maar vers 3 zegt, zij kon hem niet langer meer verbergen. Ze kon dat kleine jongetje Mozes niet meer afzonderen, want een babytje die laat zich horen en de geruchten die klinken steeds luider. Was Jochebed toch niet zwanger en wat is er gebeurd? En misschien horen de soldaten van Farao er iets van. Soldaten die alle jongetjes van de Hebreeën moesten opsporen en uit de huizen sleuren en verdrinken in de Nijl. Ze kon hem niet langer verbergen daarbinnen. Angst, gevaar en er moest iets gebeuren. En ze wilde wel zorgen, maar het kon niet. Dat brengt in de nood, toch? Misschien zijn er wel ouders die soortgelijke omstandigheden hebben verkeerd. Of misschien is er wel iemand die moet denken aan een situatie die hier heel erg bij past. Wat geeft dat toch voor gedachten? En wat zou je het uitroepen toch tot God? Waar is de Heer op wie gij vertrouwdet? Een kind ontvangen, maar niet meer te kunnen zorgen. Niet meer te kunnen geven. En Amram en Jochebed, de ouders van Mozes, besluiten, hij moet naar buiten. Wij kunnen hem niet meer bewaren. We moeten hem neerleggen. Waar? Te vondeling. Nou, je had nog niet zo van die kastjes zoals je dat vandaag soms hebt in de grote steden. En zeker dit kindje, dat kon je niet zomaar ergens brengen. Niet bij je buren natuurlijk, dat waren ook Hebreeën. Ook niet bij je tante of je oma. Nee. Kindje werd in de natuur te vondeling gelegd. Ze maakten een kistje, hetzelfde woord voor ark wordt ook gebruikt. Een kistje, een mandje, dat een soort wiegje is voor een hulpeloos kind. Het wordt dichtgesmeerd met pek en teer, zodat het wat langer zou kunnen drijven. En het wordt neergelegd in de biezen, in het riet van de Nijl. En daar heeft het een schutkleur. Het lijkt op dat riet dat er groeit, dus het is niet direct te zien voor deze en gene. De oevers van de Nijl. En die Nijl, dat zeiden we al, dat is de rivier waar alle andere jongetjes in verdronken moesten worden. Die rivier die voor Egypte elk jaar weer, als die overstroomde, als dat water toenam, voor leven zorgde, want dan kwam het vruchtbare, zoete water op de akkers. En zo was die Nijldelta, en nog steeds is dat zo in Egypte, een heel vruchtbaar gebied. Leven, toekomst, hoop. Voor het volk van God was die rivier tegenovergesteld. Was het de dood? Was het de duisternis? Was het het gevaar? In die Nijl, jongens en meisjes, daar zwommen ook alligators, krokodillen en andere dieren. Dat was een heel gevaarlijke plek om in te zwemmen. En daarom lezen we ook dat de meisjes van de dochter van de farao ook op de uitkijk staan. Niet alleen om pottenkijkers weg te houden als de dochter van farao gaat baden, maar ook voor gevaarlijke dieren. En het is deze rivier die ook later door dezelfde Mozes op Gods bevel in bloed zal veranderen. Hier wordt dit kind neergelegd. Niet meer te kunnen zorgen en het uit handen te geven. Op de rand van de dood. Ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar we ook de getuigenissen van kunnen lezen dat soms Joodse onderduikers ook werden verstopt. Op de rand van de dood, wat bedoel ik? Nou, er zijn getuigenissen van dat Joodse onderduikers in de kelder van het gebouw van de SD zijn verstopt, de sigaretdienst. Of op een zolder waar aan de andere kamer Duitsers ingekwartierd waren, stel je voor. Zo dichtbij het gevaar. En waarom deden de ouders dit? Dat staat er niet bij. Misschien hoopten ze wel op wat zou gebeuren. Wat zou gebeuren als zij hun zoontje hier zouden neerleggen? Aan de oevers van de Nijl. Die Nijl die, en zo lezen we dat ook in Jesaja 19 terug, die voor Egypte van zo groot belang is. We hebben ervan gelezen. Als God die Nijl ook zal straffen, dat volk Egypte zal straffen, dan zal die rivier uitdrogen, opdrogen. Dan zal er geen vis meer in zijn. Nu op Urk weten wij ook wel wat dat is. Zou het meer hier eenmaal droog vallen? Egypte wordt gestraft, omdat zij hun afgoden hebben gediend. De Heere zegt, ik zal die rivier en alles wat daarmee mee te maken heeft ook in mijn hand nemen. Hier wordt Mozes neergelegd. En Mirjam, zijn oudere zus, die moet op de uitkijk gaan staan. Nee, die moeder zou zelf te veel opvallen als zij op de uitkijk zou staan. Maar een ouder zusje, misschien ben jij wel 8 of 10. Dan weet je heel goed wat er moet gebeuren als jouw kleine broertje, een babytje, ergens wordt neergelegd. En als papa en mama zeggen, je moet heel goed kijken wat er gebeurt. En dan staat het er. Vers 4, om te weten wat hem, dus aan Mozes, haar broertje, gedaan zou worden. Het staat er passief, hè? Niet wat men met hem zou doen, dat is een actieve vorm. Nee, wat er met hem gedaan zou worden. Dat drukt ook weer uit. Onmacht, uit handen geven. Wat zou er gebeuren? Zou hij in het water vallen? Dan zou hij zoals een skippiebal op het water heen en weer worden geslingerd. Zou hij als een speelbal in het hand van het lot zijn? Wat zou er met hem gedaan worden? En Gods zorg, gemeente, die mogen we wel opmerken vanuit deze geschiedenis. Juist als het gaat dat wij het uit handen moeten geven. Juist als de Heer het er ook aan ontdekt. En we zien het hier in een heel diepe, heel tere, heel persoonlijke zaak. Een kind uit handen geven. Maar zo valt er allerlei toepassing te maken. Dat wij het niet kunnen. Dat wij niet regeren. Dat ik mijn eigen leven niet in handen kan nemen en houden. Zelfs al denk ik dat. Dat is de leugen van de Satan. Dat zijn de praatjes, de reclames van de wereld die zegt, je moet dit doen en je moet dat doen en volg dit en doe deze cursus en deze training en dan krijg je veel geld en succes en ga deze influencer volgen en dan kun je het allemaal aan. Dat is de leugen van de wereld. In onze diepe val in Adam, gemeente, hebben wij niks meer wat wij kunnen. Onbekwaam. Tot enig zaligmakend goed. Niet te kunnen. Zelfs niet iets wat in zijn aard een goede zaak is te zorgen. Nou, herkenbaar is dat misschien voor sommige opvoeders wel. Zelfs al heb je je kinderen thuis. Ook hier gestaan misschien wel bij de God van het verbond. Niet te kunnen. Onmacht. Hulpeloosheid. Ontdek daar mijn schuld ook en mijn ellende. Als ik echtparen spreek, 25 jaar getrouwd, 50 jaar. Dan zeggen ze, dominee, het was allemaal te kort. Elke dag verzondigd ten diepste. Veel beloofd bij trouwen, bij het dopen, bij het belijdenis doen. Misschien wel door het avondmaal aan te gaan. Niet te kunnen. Word ik ontdekt dat ik een leugenaar ten diepste ben, dat ik niet mijn woord kan waarmaken. En dat ik onmachtig ben om een ander te verlossen, te bewaren. Amran en Jochebed, ze moeten hun kindje uit handen geven. Een beeld van dat ik ook mezelf niet kan bewaren. Ik ben niet veilig voor mezelf. Ik kan mezelf de ware redding en zorg, de bescherming van Psalm 91 niet geven. Je moet van God komen. Dat leer ik dan als de Heer in mijn werk bewenen. Dat leer ik beleiden. Dat leer ik roepen vanuit de diepte, Heere, ik kan het niet. Dat is nou hoe de Heilige Geest werkt, gemeente. Ontledigen van onszelf. Afsnijden van onze oude wortel in Adam. Ontbloten, openleggen, ontgronden. Ik kan het niet en ik heb het niet. Hè. Die belslagen van Schortinghuis. Die vijf nieten. Nee, niet als trapjes en allemaal voorgeschreven regels. Ik hoop dat u er wel wat van kent. De onmacht van de mens. Mirjam, ze staat van verre. En wie stonden er ook van verre, gemeente? O, Jezus bekende. Toen die borg en middelaar niet met hen leed. Niet samen met hen. Niet zij een beetje en heel veel, nee. Toen hij, volkomen, alleen, van God verlaten, door de hemel niet ontvangen en van de aarde verstoten, dat vloekhout hing. En al zijn bekenden stonden van verre, niet te kunnen. De onmacht. Maar de geschiedenis gaat voort, gemeente. Dan lezen we in vers 5 dat er een vrouw komt. Farao's dochter. Ze komt af. Ze wil zich gaan wassen. Ze hebben geen douche in Egypte. Ze willen zich schoonmaken natuurlijk. Het is heet. En Farao's dochter, misschien wel altijd op die plaats, zoals we dat ook lezen van Farao zelf. Vermoedelijk op een andere plaats. Misschien wel dicht bij het paleis. Wie zal het zeggen? Zij komt. De Heere leidt het dan zo. Dat die dochter van Farao daar op dat moment komt. Op dat uur. Niet later en niet eerder. Ze slaat geen dag over. De Heere, hij leidt het. En Farao's dochter, dat was een belangrijke vrouw. Sommigen denken dat zij een zogeheten mede-regentes is. Dus dat zij ook al bij het hof een flinke vinger in de pap heeft. Dat zij bij haar vader wel wat kan aandragen. Dat zij invloed heeft. En dat zij hier komt. En gaat baden. En dat zij haar dienstmeisjes erop uitstuurt om te paraderen langs de oevers. Om te kijken waar is de goede plek om in af te dalen. Zijn er geen krokodillen? Komen er geen anderen aan? Hier kunt u heen. Oh, bazin, meesteres, hier mag u naartoe. En zo staat er dan dat die jonkvrouwen wandelden. Maar dat het oog van de farao's dochter erop valt. Waarop? Op dat biezenmandje. Niet een van die dienstmeisjes. Misschien dachten die, dat is toch een of ander stuk afval. Misschien dat ze ook al zwerfafval in die tijd. Dat maakt niet uit. Maar die zij van vers 5, dat is die dochter van farao. Zij zag het in het midden van de biezen. De Heere brengt haar oog erop. Kijk, dat leidt God nou ook. Geloof je dat ook? Dat de Heere ook je oog bestuurt? Als ons oog afdwaalt naar verkeerde dingen, dan is dat onze schuld. Als de Heere ons oog laat vallen waar Hij wil, dan is dat zijn werk. Kliet niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. Heere, maak me blind voor de wereld. Ja, ik mag wel mijn ogen open hebben om in die wereld te staan, om het goede wat ik van God mocht ontvangen uit te delen, zeker. Maar zoals iemand het zei, we moeten naar het kruis kijken. Met de rug naar de wereld. Wel wijzen wereld, kom mee. Zie toch op Hem. Zie hoe heerlijk, hoe groot God is. Waar is jouw oog ten diepste op gevestigd? Daar kun je nou niet van loskomen. Misschien wel de zonde. Smeek de Heere dan. Dat hij ook je oog vernieuwt. Je hart vernieuwt ten diepste. Dat je oog, je oor, je handen niet meer doen wat jij wil. Maar hij wil. En groot is het gemeente dat zij het ziet. Hij die het oog heeft gemaakt, hij wendt het oog van Farao's dochter op dat kistje. En zij wordt nieuwsgierig gemaakt en ze wil wat nader bezien. Ze denkt, wat is dat daar? Net zoals Mozes zelf. Ook in hoofdstuk 3. Moet u ook maar eens zien wat voor parallellen ertussen zitten. In de woestijn is en een brandende braamstruik ziet die niet verteerd wordt. En dan wil hij het ook gaan zien. En hier is het met Farao's dochter ook zo. En ze laat haar dienstmeisje dat kistje pakken en naar haar toe brengen. En zij mag het natuurlijk openen. En dan staat er toen zij het opendeed. Zo zag zij dat knechtje. Zie, het Hebreeuws staat een jongen huilende. Een huilende jongen, het jongske, het jonge mannetje van een paar maanden oud. Dat huilt. En ook baby Mozes zag, terwijl hij niet besefte. Een vrouw, niet zijn moeder meer. Maar een vrouw met barmhartigheid bewogen. Dat tafereel gemeente. Een bewogen, liefdevolle blik. Toch de blik van een kind, van een baby. Dat doet iets. Dat is niet te vergelijken. Als die lacht, maar ook als die huilt. En als een nood. En zelfs deze vijandin van het volk van God, deze heidense vrouw, die wordt in haar geweten aangesproken. En dat is ook iets van God. Zoals in Romeinen 1 staat, dat ook de heidenen geen voorwendsel hebben voor hun zonde. Dat God het geweten, hoewel ze het zelf toeschroeien, nog steeds heeft bewaard. Dat er bij allen, ook de heidenen, iets van een ingeschapen godskennis is. Waardoor wij weten hebben uit de schepping wie de Heere is en zijn macht. Dat zien we hier ook aan de oever van de Nijl. En zij ziet een jongetje. En ze krijgt medelijden. En ondanks het doodsbevel dat haar vader had uitgevaardigd, valt er iets van liefde in haar hart. En wil ze dit jongetje sparen. Een jongetje, ja, dat wel een Hebreeuws jongetje is. Zelfs de meest harde zondares en zondaar, die kan door Gods genade zacht worden gemaakt. Gods barmhartigheid. Zij ziet een mens. Zelfs de meest harde zondaar ook vandaag de dag. Misschien zit hij wel in de kerk vanmiddag. Die kan door Gods genade en kracht, de barmhartigheid van de Heere, zacht worden gemaakt. Misschien zit er wel iemand met vijandschap. Misschien zit er wel iemand hier die zich verzet van binnen. Oh, je zult het niet zo letterlijk uitstralen. Maar je moet niks hebben van de kerk, van de Bijbel, van de Heer Jezus Christus. Maar ik predik u een God die almachtig is. Die geen lust heeft in de dood van de zondaar. Maar dat hij zich bekeren en leven. Dat hij door de Heere bekeerd wordt. Het zijn de barmhartigheden van God. Het is dat welbehagen. Door de Heere dat ook vandaag nog doet. En deze vijandin van het volk van God, die naar geweten wordt aangesproken. Zij ziet een mens. Als de Heere gaat werken, dan leert hij vroeger of later te zien op de mens. Als Pilatus de Heer Jezus aanwees, zie de mens. Dat kruis, dat van nature voor ons een ergernis is en een dwaasheid. Maar de wereld altijd toch, dat zal ook op het evangelisatiewerk gemerkt worden. Je mag het over van alles hebben. En God en godsdienst, dat vinden veel mensen prima. Zeker als het voor jou werkt. Maar als je het gaat hebben over matigheid, gerechtigheid en oordeel, zoals Paulus dat deed. Als je gaat uitleggen wat dat kruis nou leert, dat Gods gerechtigheid, dat daaraan voldaan moet worden. Dat het kruis een blijk is van Gods liefde. Liefde van de Zoon tot de Vader. En ook vanuit de Vader voor allen die aan de Zoon gegeven zijn, voor de uitverkorenen. Dat liefde en recht samen gaat. En dat kruis ons allemaal schuldig stelt, want u, jij en ik hadden daar moeten hangen. Wij zijn vervloekt, de vloek waard. Kijk, dan komt de verzet, hè? Als het kruis van Christus zuiver en hoog wordt opgeheven. In de prediking, maar ook op huisbezoek en in gesprekken komt er ergernis, maar het moet. En het zal onder Gods zegen vrucht, eeuwigheidsvrucht hebben, gemeente. De boodschap van zonde en genade. Zie de mens, hebt u hem gezien? Bent u ook met barmhartigheid geraakt, de barmhartigheid van God, die dan een zondaar van hart zacht maakt? Nee, dat die vrouw nog niet allemaal weet van. En als zij dat jongetje eens beter bekijkt, dan heeft ze wel uitwendige zorg en liefde, maar dan kijkt ze van dat jongetje van zijn hoofd naar beneden. En wat ziet hij daar? Wat ziet ze daar? Dan ziet ze aan zijn geslachtsdeel dat dat een besneden jongetje is. Dat dat een jongetje van de Hebreeën is. En dan beseft ze het eens te meer. Dit is niet een jongetje wat ik eigenlijk kan houden. Dit jongetje is apart gezet. Dit jongetje is getekend voor het leven. Op dit jongetje heeft de Heere een bijzonder recht. Dat betekent het teken van het verbond. Dat betekent ook het feit dat als u of jij gedoopt bent, de Heere een recht op ons heeft. Als lid van zijn verbondsgemeente behoren de kleine in de gemeente en anderen die nog niet gedoopt zijn en erbij komen gedoopt te worden. Niet als onderstreping van mijn geloof en van mijn wil en mijn stap, nee. Ik zet geen stap. Ik zet alleen maar een stap op het pad van de zonde. Maar de Heer, hij zondert af. Hij roept. Hij maakt een onderscheid waar het van nature niet is. En ook dit jonge jongetje Mozes is getekend voor het leven. En zo, als dat verbondsteken gezien wordt, beseft de dochter van Farao eens te meer. Ze is er wel bij gebracht. En dit jongetje is bij mij gebracht. Hoe moet dat dan? En op dat moment, als zij afweegt, komt er nog een mens bij. Wie is het? Het is dat zusje. Het is dat meisje van jouw leeftijd misschien wel. Mirjam. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter. Zo, Mirjam komt uit haar verstopplekje naar voren. En vol dapperheid, en dat is ten diepste geloofsmoed, stapt zij op de Farao's dochter af. En zegt, zal ik uit het volk van de Hebreeënen een voedstervrouw voor u regelen. Een vrouw die door de tijd van haar zwangerschap ook melk kan geven. De dochter van Farao kon geen melk geven. En dat babytje moet gevoed worden. Mirjam mag het geloof beoefenen. En die vrouw vindt dat goed, daar zorgt de Heer ook voor. En als Mirjam snel Mozes' moeder haalt en daarbij komt staan daar. Allemaal vrouwen rondom die kleine baby. De Heer zorgt in de aanwezigheid van allerlei mensen. Dat is nog steeds zo. De Heer kan mensen op ons pad brengen door wie Hij zorgt. Voor tijdelijke zaken, voor eeuwigheidszaken. Nee, en we moeten dan niet het gevaar opgaan, het verkeerde kant opgaan. Zoals in de moderne theologie wel wordt gezegd, dat ze zeggen, ja, je ziet God in de aanwezigheid van een ander. Sommige mensen zeggen dat. Zijn zij die niet meer weten van een heilige God, een almachtige God. Ze zeggen, ik zie God in de aanwezigheid van een ander, in de liefde en de zorg. En dat is voor mij christen zijn, maar dat is veel te oppervlakkig. Het zou niet best zijn. Als het daar vandaan moet komen. De Heer Jezus zei het in mezelf, toch wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Maar de Heere, die goede tieren Vader, Hij zorgt wel via mensen. En Hij zorgt ook via de zijne. Hij zorgt ook via u en jou, die zijn naam in waarheid mag belijden. En die luistert naar zijn woord en die in de komende week, die vanavond al weer uit de kerk de wereld in wordt gestuurd. Hoe zorgt u? Hoe mag jij zorgen? Thuis, ook de andere kringen, in je familie, buurt, op het werk misschien, in de gemeente. Juist voor hen die niet in tel zijn, juist diegene naar wie weinig omkijkt. Zorgen wij voor elkaar? Hebben wij hart en liefde voor elkaar? De Heer, Hij zorgt via in deze geschiedenis vrouwen, wier wegen hij leidt. En soms wordt het ook gekend, pas veel later, daarom moest je daar zijn. Daarom moet jij daar nog wonen. Daarom moet je op die plek nog blijven. Daarom lukt dat ene niet, gaat die deur maar niet open. Ik heb er zelf ook iets van mogen kennen. Maar dat zie je op het moment niet, dat de Heere dan een deur opent, of een raam opent. De Heere, hij leidt. En zo mag Jochebed haar eigen kind gaan voeden. Ze mag haar jongetje, haar Mozes, weer meenemen. Terug naar de veilige beschutting. En ze zal die farao, dochter van Farao ongetwijfeld hebben gezegd bij vader, dat huisje daar, daar moeten al uw soldaten van wegblijven. Dat is mijn kind, zegt ze. En die vrouw zorgt ervoor. Ze mag Jochebed haar eigen kind tot zich nemen. Ze mag het spelen, ze mag het voeden. Zeker nog wel anderhalf jaar, misschien wel meer. Wat een wonder, wat een vreugde. Want een blijdschap. Er wordt iets van het lachen van het geloof in gekend. Hè? Als je zo stilletjes iets mag zien. De zorg. Het wonder. Als je een kind mag ontvangen. Als je iets mag kennen van dat lied. Hij zal maken dat u verwonderen moogt. Kent u dat soort momenten? Ken je dat persoonlijk? Als je vanavond op je kamer zit. De Bijbel nog eens open doet. De hemel weer mag opengaan. Als je op de knieën ligt te smeken. Als er iets mag gezien worden van de leiding van God. Voor jou. Een doodgewone zondaar. Zondares. Een mensje uit het stof verrezen. En dat die hoge God van je af weet. Dat hij je leven leidt. Wat heerlijk is dat. Wat groot is dat. Wat nodig. Hij zorgt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Overgave, stilheid als vrucht van de Heilige Geest wordt hier in het huisje weer gemerkt. Geen rust in onszelf, in de wereld. Nee, het moet dieper komen. We hebben nog niet de ware rust als het allemaal goed mag gaan. Als ik ook eens van iemand hoorde, het gaat allemaal goed, het loopt op rolletjes, mijn kinderen, mijn werk en alles komt wel goed. En als ik netjes leef, dan zal God ook wel voor me zorgen en dan kom ik al in de hemel. Nee, zo niet, gemeente. Deze God die zo wonderlijk zorgt, moeten we niet alleen maar in het tijdelijke leren kennen. En niet alleen maar voor het hier en nu nodig krijgen. Maar we moeten hem bovenal voor het eeuwige nodig krijgen. En zien dat hij ook dan zorgt. Dat hij ook dan en juist zo stel leidt en werkt. Hij doet het helemaal zelf. Zalig worden is een eenzijdig werk. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alleen. Er is niks van de mens bij. Mag hij ook al u zo verzorgen? Kent u die leiding zo? Dat door diepten en dalen heen en onbegrepen duisternissen de Heere je van alles afbracht. Dat je alleen maar rust zou mogen vinden op dat ene fundament, de Heer Jezus Christus en zijn werk. En dat het dan in de stilte geboren wordt, de God des heils. Wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, geen gevaar te vrezen. De geestelijke zorg om hem, de Heer Jezus Christus, alles zelf meebracht, die de zorg en liefde van zijn vader moest missen. Hij die geen mens meer had, die zelf zijn God niet meer had. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar moet u maar eens diep over nadenken. In alles als het gaat over zorgen en zorgen hebben en leiding van God en vragen. Niet elke vraag krijgt hier aan deze kant van het graf een antwoord. Maar de Heere wordt wel, degene die hem kennen, steeds dierbaarder, steeds onmisbaarder, steeds waardevoller. Christus, hij brengt alles met zichzelf mee. De Heere zorgt in de aanwezigheid van een mens. Mozes, als hij oud is geworden, hij zingt ervan. Gelijk een arend zijn nest opwekt, Deuteronomium 32, over zijn jongen. God zweeft. zijn vleugelen uitbreidt, ze opneemt en op zijn vlerken draagt. Zo leidde hem de Heere alleen. Hij deed hem rijden op de hoogte der aarde. Hij deed hem honing zuigen uit de steenrots. Zo mag Mozes, als hij oud is, zingen van de zorg van God. Hij mag weer melk zuigen uit de borst van zijn moeder. En in heel zijn leven de honing, de steenrots, Christus zuigen. Dan wil Gods kind niks anders meer dan bij de Heere zijn. Dan proeft een kind van God de zorg van God. Zoals zou een moeder haar zuigeling vergeten, zegt de Heere. Ik zal u niet vergeten, mijn geestelijk ziel, mijn kinderen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Kort nog onze derde gedachte, gemeente. De Heere bewaart. Mozes bewaart voor het water. Mozes bewaart voor de menselijke straf van Farao. Hij hoeft niet te sterven, maar leven. Water voor anderen wel, het teken van de dood. Voor baby Mozes niet. Net zoals in de kindermoord van Bethlehem de Heer Jezus wel bewaard werd. Vele andere kinderen gedood werden. Er een rouw opsteeg uit Rama. Bij je buurvrouw wel gehuil. Bij jezelf niet. Onbegrepen wegen. Misschien ken je ze. Dat is de weg van God. Gods wegen zijn hoger en dieper dan die van ons. Niet na te rekenen. Heilig. En Mozes, hij wordt bewaard. In de eerste jaren. Maar als hij gespeend is, gevoed, moet hij terug. Stel je voor. Mozes weer afstaan. Niet naar een christelijk kinderdagverblijf. Niet naar de reformatorische school. Het heidense paleis. Waar de afgodendienaren. Waar de farao die uit is op de ondergang van jouw volk. Op een uitbundige zondaar, om het zo maar te zeggen. Moet je je kind brengen aan de deur. Maandagmorgen, hier is het. Wat zou je denken? Wat zou je voelen? Komt dan alles weer op de klippen? Gaat dan weer om? De Heere zorgt. Farao's dochter had het immers gezegd, zoog het voor mij. En wat is dat pijnlijk. Zo moet het weer afstaan. En dan? Jochebed, Amram, wat ga je doen? Ga je dan zelf het proberen op te lossen? Ga je zelf nog een weggetje zoeken? Ga je vluchten? Nee. Ze leggen het in de hand van de Heer. Zoals kleine Samuel, het goddeloze Silo, ook werd afgestaan. En weet u, dan is er veel gebed geweest. Is er veel gebed geweest bij Mozes' ouders, bij Samuels ouders? Is er ook zoveel gebed voor uw kinderen? Als je ze het liefst altijd bij je wil houden, maar je weet het kan niet. Is er gebed als jij zelf, jongeren, het veilige Urk misschien wel moet verlaten? Of als je merkt zelfs op Urk al dat het anders is dan thuis. Dat je met dingen te maken krijgt waar je niet te maken mee wil hebben. Dan gaat mooie mensen niet in het werkhuis gaan. Maar moeten in het gebedshuis gaan. Die voor God op de knieën gaan. Heere, u bewaart. U zorgt. En wat zijn de psalmen daar toch vol van. Mozes, hij wordt aan de buitenkant bewaard. Hij hoeft niet te sterven. Maar ook aan de binnenkant. God is een volkomen zaligmaker. Hij zorgt voor de ziel van Mozes. En de Hebreeën schrijver zegt het. Door Gods zorg gaat zijn hart niet uit naar de schatten. Naar de rijkdom van Egypte. Zelfs al gaat Mozes Egyptisch leren. Zelfs al krijgt hij ook een naam die een beetje Egyptisch klinkt. Mozes. Sommige farao's heten ook Mozes, Toetmozes. Zelfs al gaat hij heel veel zien van alles wat de opvoeding en opleiding van de Egyptenaren meebrengen. Zijn hart is door God bewaard. En zelfs op de meest goddeloze tijden en plekken. Denk maar aan Daniel in het verre hof aan Babel. Kan een kind van God veilig zijn. Nee, je moet de zonde niet opzoeken. Je moet ermee breken in Gods kracht. Zeker daar en op die tijden waar je er vatbaar voor bent. En dat weet je als het goed is. Persoonlijk het best. Maar zie toch hoger op. Zie hoe de Heere zorgt. Hoe hij bewaart. Gemeente, we beleven ernstige tijden. De oordelen van God. Ze gaan over de wereld. De tijden worden donkerder in de samenleving. In ons land, in de kerken. Wie door de Heere bewaard is, die is wel bewaard. En geen duivel, geen zondaar, geen mens kan er iets aan afdoen. De Heer Jezus zegt, wie door mij is gekocht, is in mijn hand. Dan kun je niet meer uit mijn hand worden gerukt. De Heer zorgt voor Mozes, voor zijn ouders. Farao's dochter, ze wil de eer aan zichzelf houden. Als ze ook nog het loon gaat geven voor het voeden, denkt zij, ik regeer en ik geef ieder het zijne. En ze noemt het met een naam, ik heb hem uit het water getogen. Is dat nou waar? Nee. Want we begonnen ermee, Gods naam wordt niet genoemd. Maar zijn werk wel. En zijn zorg ook. Niet die vrouw heeft het ten diepste gedaan. Maar de Heer. De Heer heeft hem niet overgehad voor de dood. De Heer heeft hem eruit getrokken. De Heer, hij zorgt te midden van alle aanvechtingen. Omdat in meerdere Mozes niet werd gespaard. Kleine Mozes op het randje van de dood. Gered. De meerdere Mozes in de diepste dood. De angst van de hel afgedaald. Omdat hij voor doem en hel waardige het leven zou verwerven. Omdat hij zou lijden in hun plaats. Gelooft u dat dat dan ook voor u is? Bent u dan gelukzalig? Waar ben je dan gezegend? De Heere haalde Mozes eruit. En de Heer heeft ook zijn zoon opgewekt uit het graf. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Laat u dan verzorgen in al uw zorgen, noden en angsten. In donkere tijden. Komt, koopt zonder prijs wijn en melk. Bij deze God vol alle genade. Hij die het middel van de dood steken, het kruis van Golgotha, nou gaf. Om zijn eigen zoon eraan te laten sterven. Verzoening door voldoening aan te brengen. Dat een ieder die gestoken in de woestijn van het leven mag zien. Op hem de verhoogde en verheerlijkte Christus. Daardoor genezen mag worden. Voor tijd en eeuwigheid gered. En zo het teken van de dood en vloek. Voor hem het teken van het eeuwige leven mag worden. Dat is die God. De God van Mozes. Dat is de God van het verbond. Dat is de God en Vader van de Heere Jezus Christus, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen.